De voetbalkantine wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Jordi, het is een hele rare vrijdag op deze manier. Want ja, zo'n 10 minuten geleden hoorden we dat Vitesse 18 punten in mindering heeft gekregen. Ze stonden op 17.
Ja, die hebben ze niet eens.
Dat is al pijnlijk. Ja. En dan houdt het ook in dat Vitesse degradeert.
Ja, zeker weten.
Na 35 jaar in de Eredivisie, geen Vitesse volgend seizoen in de Eredivisie. Dit was wel de enige manier om hun licentie eventueel te kunnen behouden. Ze hebben natuurlijk nog een enorme schuld. De overname gaat niet door met die Amerikaan. Maar ja.
Ja, bijna geen goed nieuws, behalve dat dan nu toch toekomstperspectief is. En dat lijkt me ook wel belangrijk. Maar ja, dan moeten we toch even de stand aanpassen. Want je zegt 18 eraf. Dat zouden ze niet eens.
Nee, zal ik kijken? Ja,
jij hebt alles voor mij. Kijken of dat normaal doet onze fantastische barman dit natuurlijk.
Ja, Nick Dobbe heeft alles klaargelegd hoor. Ja, ik stelde al voor, kan je dat niet weglikken? Maar je wil toch wel met een servetje?
Nee, laten we dat gewoon, voor je het weet, gaat er weer de hele wereld wat over.
Wat is dit? Min 7?
Ja, het is ruim hè. Zo. Min 1.
Wat is dit? Min 1.
Min 1.
Ja, het is echt wel heel erg triest. Ik kan me niet voorstellen dat het ooit is gebeurd dat er een ploeg of een team in een competitie met minpunten geëindigd is.
Bij mij niet bekend, zeker niet in de recente jaren.
Dus dan moet Vitesse nog heel erg zijn best gaan doen om in ieder geval in die plus te eindigen.
Nog 4 wedstrijden.
Oh, ja, bizar. Ja, goedemiddag. Leuk dat je kijkt. Gert-Jan van Beek vroeg al, was dit de intro? Ja, inderdaad. Dat kan je zeggen. Ja, dat was de intro, Gert-Jan. En nu gaan we beginnen aan het volgende onderdeel. Dat is jullie voorstellen. Jij zit namelijk naast Peter Wischerhof. We gaan aankomende zondag naar een bekerfinale kijken. En Peter heeft er een aantal gespeeld. In eentje werd hij er keihard uitgetrapt. Nou, hoe lang was dat?
Durf ik niet te zeggen. Het was de eerste helft.
Ja, ja. Door Gerald Cibon, hè?
Ja, klopt.
Heeft hij nog sorry gezegd ooit daarvoor?
Nee.
Oei. Ja, dat gaat straks een trauma verwerken.
Doen. Hij is trouwens jager, hè, Gerald?
Echt waar?
Ja, hij is vandaag jager.
Wil je hem feliciteren, Peter? Ja. Of
nee. Nu niet meer.
Nee, dat snap ik. Nee, daar houden we ons verre van. Gertje van Beek is er dus ook.
Ja.
Ook een man die bekerfinales heeft gewonnen. Ook eentje. Was dat je hoogtepunt uit je carrière?
Nou ja, als coach wel.
Ja.
Adelaide United ook de beker gewonnen. En als speler de bekerfinale verloren.
Maar was het je hoogtepunt?
Als speler wel.
Robert Maaskant, bekerfinales?
Eentje verloren.
Eentje verloren.
Onterecht natuurlijk.
Ja, hè?
Nee, verloren van PSV, dik. Geen schrijverkans.
Maar?
Zo.
Ik dacht dat wij toen een penalty hadden moeten hebben en rood voor Gomez op 0-0. En dat had misschien kunnen helpen. Misschien hadden we dan nog wel verloren. Het was een fantastisch PSV met Cocu en Van Bommel en Alex. En die verloren niet veel dat seizoen. Maar ik denk nog steeds dat we een strafschop hadden moeten hebben. Dus als iemand die beelden ooit nog terug kan halen. Martijn Reuzig in de 16 meter gaat door. Speelt de bal langs Gomez. Gomez komt lomp uit en haalt hem onderuit. Ik hoop trouwens niet dat sturing betaald wordt per punt.
We moeten het terugbetalen.
Ja, nou, ik had een hele introductie met Tim de Cler. Ja, bekerfinale, laten we daar maar bij houden in stijl. Heb je ze gespeeld?
Drie gewonnen, twee verloren.
Kijk, dat is tot nu toe nog niet
positieve balans.
Goede loting.
Sanne Verdongen, bekerfinales?
Zeker.
Ja?
Ja, ik weet even niet hoeveel. maar dat klinkt heel arrogant, maar het is meer mijn geheugen dat het me even in de steek laat. Maar ik heb wel finales gespeeld en ook gewonnen, ja.
Als basketballer,
hè? Als basketballer.
Laat het duidelijk zijn.
Ja, laat het duidelijk zijn. Merel heeft wel bekerfinales gespeeld als voetballer, denk ik.
Jazus. Ja.
En de bekerfinale bij de vrouwen is bekend. En ja. Eventueel is er dit weekend een titel te vergeven.
Ja.
Ga je ons straks alles over
ga vertellen. Ga ik alles over vertellen.
Er is heel veel over te zeggen. Max is er natuurlijk ook voor alle data en cijfers en feiten. En Nick zorgt dat niemand wat tekort komt hier in de studio. Fijn dat iedereen er is. Vitesse, jongens, moeten het er toch over hebben. Minpunten, 18 punten aftrek. Gert-Jan, had je het ergens zien aankomen en dat het er zoveel zouden zijn ook?
Nee, ik was eigenlijk alleen maar bezig of ze überhaupt de competitie zouden uitspelen. Ik heb hier helemaal niet aan gedacht aan punten in aftrek. Ik denk, ja, en dan 18. Volgens mij is het internationaal ook niet eens voorgekomen. Zoveel.
Zoveel, ja. Het zijn er wel heel veel.
Het zijn er heel veel. Dus,
ja. Ja. Juventus is een keer inderdaad...
Dat weten ze nog niet eens alles.
Gezet, maar,
ze
nee.
Weten, documentatie met die Russen, dat is nog niet helemaal...
Is ook nee. Niet allemaal op Robert, jij hebt alles meegemaakt in je leven. Heb jij als trainer wel eens punten aftrek meegemaakt?
Dat hoop ik niet nog trouwens. Ik hoop dat er wel wat komt. Ja, we hadden het er toevallig net voordat we naar binnen liepen. Wij begonnen ooit op -3.
Oh ja?
Met NAC. de competitie. En toen moesten we ook nog spelen in een leeg stadion. Dat was toen tegen Heracles, want we speelden tegen elkaar.
Heel gezellig.
En ja, dat was echt, er stonden wel 5000 man buiten op de parkeerplaats. Maar dat is heel gek als je met min 3 punten aan de competitie moet...
Waarom was dat toen? Door?
Nou, ik ongetwijfeld, in Breda wordt er financieel nog wel eens dingen niet helemaal goed gedaan. En daar hebben we waarschijnlijk een boete voor gekregen toen die tijd. Dus hetzelfde als Vitesse, alleen ja, dit is wel wat zwaarder.
Maar jij bent iemand die bij Vitesse heeft gespeeld. De enige aan tafel, denk ik, als ik zo snel even voor me heen kijk.
Ja,
wat doet het met jou?
Niet zo heel veel.
15 wedstrijden?
Ja, klopt. Ja. Volgens, dat is toch niet helemaal zeggen. 14 hebben ze altijd gezegd. Want als ik 15 keer zou ik mijn contract opgradeerd worden. Maar ze hebben altijd gezegd dat ik 14 was. Dus,
ik zou nu niet meer bellen.
Nee, ik heb de hele jeugdopleiding doorlopen bij Vitesse. En altijd heel goed naar mijn zin gehad. Hele mooie club geweest. En ik heb laatst ook gebeld van, ja, wat vind je nou van? Ik ben natuurlijk eigenlijk een beetje Mr. NEC geworden, 8,5 jaar gespeeld. Maar het is natuurlijk hartstikke zonde dat zo'n club...
Kun je nou wel over straat?
Hè?
Kun je nou wel over straat?
In Arnhem?
Ja, of in Nijmegen, ja. Dus,
het was in Nijmegen, denk ik wel, toch? Ja, het is haat en Nijmegen. Bij mij is dat eigenlijk wel een beetje soepeltjes verlopen, zeg maar. Ik ben, toen was het wat minder dan nu. Nu is die derby echt heel erg geworden. Ja...
Maar jij wordt niet heel erg hartelijk begroet, toch, als je door Arnhem
bent? Nee, ik ben niet veel meer in Arnhem geweest. Nee, eigenlijk helemaal niet meer. Ja. Ik ben al een keer, mijn vrouw zei, nu kan je toch wel een keer naar Achia, een keer naar Arnhem toe. Dus ja, ik loop echt één straat in en ik krijg gelijk van alles naar mijn hoofd. Ik denk, ik ga het ook niet meer doen.
Ongelooflijk.
Nee.
Ja, dat is wel heel bizar. Tim, volgend seizoen Vitesse in de keukenkampioendivisie.
Ja, nou ja, daar had ik wel rekening mee gehouden. Alleen, ja, het is een triest verhaal. Grote club. Ja, hoort eigenlijk voor Europees voetbal te spelen. En,
kort geleden ook nog maar gewoon tegen, wat was dat, Tottenham Hotspur? En
Tottenham Hotspur, ja, fantastische wedstrijden ja, in de Europa League.
Ja, natuurlijk heel veel mooie spelers voortgebracht. En, zonde, maar nieuwe start.
En jij zegt het, hè, maar toch vorig jaar, volgens mij de eerste wedstrijd uit bij Excelsior, stond ik in de analyse, toen heb ik ze zo slecht zien spelen, dat ik denk, dit kan niet goed blijven gaan voor Vitesse. En uiteindelijk is het is natuurlijk financieel een wanbeleid geweest. Maar sportief is het ook gewoon al 2 jaar heel slecht. En dan ga je er een keer uit.
Heb jij als buitenstaander een idee, waar moeten ze nu beginnen? Want het is toch, het klinkt toch een beetje als een frisse start.
Vitesse 2 met Theo Jansen, die doen het best wel aardig. Hè? Dus dan zou ik in ieder geval zeggen, laat die laatste wedstrijden lekker spelen door jonge jongens nu.
Ja.
Het seizoen is volledig verloren. Breng dan maar een regionaal elftal. En probeer in ieder geval een aantal spelers die volgend jaar moeten gaan voetballen. Want ze zullen geen stuiver hebben.
Ja.
Laat die maar vast eraan ruiken.
Het is toch gewoon vals spelen wat Vitesse doet al jarenlang. Om gewoon meer geld uit te geven als dat ze hebben. Dus je kunt wel zeggen over die wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Maar misschien had het al veel eerder... Er zijn de voorgaande jaren ook clubs gedegradeerd omdat Vitesse vals speelt. Die geven gewoon geld uit terwijl ze het niet hebben. Ja. Of geven witwassen het geld, ik weet het niet. Maar in ieder geval
ze hebben in ieder geval te veel geld uitgegeven. Ja, want ze hebben nu ook
krijgen geen min 18 punten.
Ja. Nou, het is meer dat die Coley Perry, van de eigenaar van Vitesse wilde worden, die heeft er 12 miljoen in gepompt. En dat idee was dat geld vrij zou komen op het moment dat de KNVB zou zeggen, we hebben al het papierwerk goedgekeurd. En Vitesse heeft altijd met de rem erop gewerkt, omdat ze dachten, we kunnen het geld nog niet uitgeven. Maar als het goed is, komt het goed met Coley Perry en krijgen we... Die 12 miljoen. Nu is het dus ook nog eens zo dat die 12 miljoen krijgen ze niet. Want dat is niet goedgekeurd.
Nee.
En ze hadden nog 3,5 miljoen wat ze überhaupt niet hadden. Dus eigenlijk hebben ze nu een soort van 15,5 miljoen nodig.
Plus rente op die 12 miljoen.
Plus rente op die 12 miljoen. Want hij wil dat geld dus nu terug. Dus dan heb je een investeerder die zijn geld terug wil. Dus het is eigenlijk nog veel erger dan een investeerder. Of iemand die zegt, je krijgt het nog, maar hij heeft het al gegeven. Dus het is financieel nog maar de vraag of ze überhaupt... keukenkampioendivisie bij wijze van ze kunnen spelen. En daar wil ik nog bij zeggen, die 18 punten in mindering... Ja, dat boeit toch niemand?
Nee, dat hebben we ook
niet. Het is aan het eind van het seizoen... Kijk, als je nou nu Heracles 32 punten hebt en je moet dan degraderen... Dat is pijnlijk, maar ze moesten al degraderen. Het is al klaar met Vitesse.
Het boeit niemand, Peter. Hoe zou jij als speler van de selectie van Vitesse... nu die laatste wedstrijd ingaan? Of verwacht jij ook dat ze compleet de jeugd...
Volgens mij, degraderen, volgens mij, dat kon al bijna niet meer ontlopen worden. Volgens mij. Dus dat heeft de trainer al gezegd. Dus dan heb je sowieso al een... dat je denkt van, ja, wat moeten we nu gaan doen? Ik denk dat het probleem bij Vitesse eigenlijk al is al een paar jaar... dat ze gewoon heel veel spelers eigenlijk gewoon huren. Uiteindelijk moet je gewoon als een club zijn... dan moet je dus de waarde staat altijd op het veld. Als je geen waarde creëert... ja, waar moet het geld dan vandaan komen? Sponsoren of dingen? Dus...
Die samenwerking met Chelsea hadden ze natuurlijk.
Ja, de samenwerking. Maar kijk, je moet uiteindelijk spelers verkopen. Dat zie je bij heel veel andere clubs. Daardoor krijg je geld. Dan koop je andere spelers. Maar ja, bij Vitesse hebben we natuurlijk al heel jarenlang best wel goede spelers gehad. Maar die waren allemaal gehuurd. Ik denk dat dat wel een groot probleem is geweest de laatste jaren.
En is het, het is natuurlijk ook wel heel gek, omdat de jeugdopleiding wordt altijd geroemd van Vitesse. Dus ja, dat had sowieso een mix kunnen zijn, maar daar hebben ze nooit voor gekozen, leek wel.
Nee, ja, dat durf ik niet te zeggen, wat er nu eigenlijk aan talent rondloopt. Zeg maar. Alleen, ja, je ziet toch vaak als het minder gaat, dan komt toch de jeugd weer bovendrijven. En dan ja, gaat die een kans krijgen. En dat zie je overal. En hopen dat dan talenten het oppakken. Ja. Ja, die zullen nu de kans gaan krijgen. Dus we zullen het zien.
Ja, dat er een hoop is misgegaan bij Vitesse, dat is in ieder geval duidelijk. Laten we even kijken naar wat en hoe dat allemaal misging in de afgelopen jaren.
Vitesse staat in het rechte rijtje van de eerste divisie als Karel Aubers instapt. En daarna volgen de successen elkaar snel op met trainer Bert Jacobs.
De korte termijn toestand is natuurlijk promoveren.
En dat lukt. Vitesse promoveert in 1989 naar de Eredivisie. En haalt direct daarna Europees voetbal. Met spelers als Edward Sturing, Theo Bos en John van der Brom. Vitesse blijft in de subtop. Het verkoopt van der Brom aan Ajax, Glenn Helder aan Arsenal en Philippe Cocu vertrekt naar PSV. En ook Roy Makaay bereikt de Europese top via Tenerife.
Makaay. Gaat helemaal zelf en scoort. Knappe goal van Roy Makaay.
Het kan niet op in Arnhem. Op 25 maart 1998 wordt het hypermoderne stadion Gelredoom geopend.
Een gevoel dat onze baby, uw nieuwe huis, uw Gelredoom vandaag is geopend.
Vitesse eindigt in 1999 zelfs als derde dankzij topscorer.
En wie denkt u? Maglas. Zal hem niet zijn.
Een jaar later mist Vitesse op een haar na de Champions League. En dan klapt het financiële kaartenhuis in elkaar. Het begrotingstekort is 55 miljoen. En Karel Aubers moet vertrekken. Uiteindelijk is het Chelsea-eigenaar Roman Abramovic die in het geheim verlossing brengt voor de financiële problemen.
Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel.
Vanwege UEFA-regels krijgen zijn zakenvrienden officieel de leiding in Arnhem. Eerst Mirab Jordania, dan Alexander Sigrinski en uiteindelijk Valeri Oif. Vitesse doet niet mee om de landstitel, maar het wint wel.
De 99ste KNVB-bekerfinale. Gewonnen door Vitesse, wat de eerste prijs pakt in de clubgeschiedenis.
En het overwintert 2 jaar geleden in Europa.
Vitesse verslaat een arrogant, hooghartig Tottenham Hotspur met 1-0... dankzij een goal van deze man, van Witek.
Vorig jaar komt Vitesse in handen van de Amerikaan Coley Perry.
We're not going to promise that we'll be in the Champions League or we are going to create a new national holiday. I would, you know, again, our ambitions are high.
Interimtrainer Edward Sturing stapt voor de 7e keer in. Hij doet er alles aan om Vitesse sportief te redden.
Wij beloven dat we alles zullen doen wat mogelijk is om die wedstrijd te winnen. En daar hebben we jullie ook bij nodig.
Wat?
Absoluut, daar ben ik het mee.
Super dat jullie er zijn. Top.
Maar het wil maar niet lukken dit seizoen. Naast de teleurstellingen op het veld blijven de berichten over de financiële tekorten, het voortbestaan van de club en de Amerikaanse eigenaar Coley Perry maar binnenstromen. De emoties lopen dan ook hoog op in Arnhem.
Ja, is niet goed, is niet goed. Nee. Is niet goed voor de hoef, is niet goed voor... Kijk, it's always the same story about this, you know? We are playing for these people during the week. If we win the game, it's gonna be better life for them, you know, in the week, in the house. But we play with them. It's not nice. It's not good what you do. And this is... Sorry.
Na de 6-0 nederlaag tegen PSV gooit interimtrainer Edward Sturing al min of meer de handdoek in de ring.
Ja, wordt nu wel heel lastig natuurlijk. Hè. We hebben nog 4 wedstrijden en we staan geloof ik 7 punten achter. Ja, dat gaan we niet redden.
Dus het is klaar?
Ja, zolang het kan moet je ervoor gaan. Dus iedereen wil horen dat het nu natuurlijk nu klaar is. En het kan nog steeds.
Ik vraag het alleen maar aan je.
Het kan nog steeds, maar dat is wel als je kijkt naar hoe we spelen. En de punten die we de laatste weken niet hebben gehaald. Dan wordt het gewoon heel lastig. We hebben 4 wedstrijden gewonnen dit seizoen met Vitesse. Ja, we moeten nog 4 wedstrijden. We staan 7 punten achter. Dus ik ben heel positief altijd, maar ook realistisch.
En dat zijn nu 25 punten achter dus geworden. Ja, wat, als je het zo achter elkaar ziet, Robert, is het wel heel veel, hè, wat er allemaal is gebeurd. En ook wat er allemaal is misgegaan de afgelopen jaren.
Ja, En dat begint natuurlijk op als je 55 miljoen schuld opbouwt. Wat natuurlijk ook voor een groot gedeelte gekomen is, gedeeltelijk door het stadion in die droom. Er zijn veel clubs mee in de problemen gekomen. Ook Twente bijvoorbeeld op een gegeven moment. Die zijn nog steeds aan het terugbetalen. Maar ja, als je dit nu zo ziet, dan mag het ook geen verrassing heten dat het een keer echt falikant fout gaat. Als je altijd maar op de grote voet leeft en wil leven met je clubs. En er gaat dan ook nog heel veel niet helemaal duidelijk kapitaal naartoe. Want dat is natuurlijk wel het verhaal. Nog steeds weet niemand precies waar het geld vandaan is. En je banken willen geen zaken meer met je doen. Want daar gaat het natuurlijk ook voor een groot gedeelte over. Ja, dan stopt het gewoon.
Ja, dat is omdat ze nog steeds die Russische eigenaren hadden. En op een gegeven moment zegt de bank dan, ja, dat willen we niet meer. Dus we gaan de rekeningen bevriezen.
Zo ja, banken dat nemen dat risico gewoon niet. Nee. Want die krijgen zelf torenhoge boetes op het moment dat er geld rondgaat wat ze niet kunnen verklaren.
Gert-Jan, hoe nu dan? Hoe moet Vitesse verder? Geef ze eens een tip.
Ja, nou ja, ze moeten eerst maar zorgen dat ze voor volgend jaar een licentie krijgen. Ja. Dan kunnen ze in de KKD beginnen aan de wederopbouw. En dat zie je wel vaker. Drie jaar geleden was Kaiserslautern heeft zich failliet laten gaan. En die zijn weer opnieuw gestart in de vierde liga. En die speelt nu weer in de Bundesliga. Dus als het in Duitsland kan, kan het in Nederland ook. Maar ja, er zal er inderdaad wel een goede structuur neergezet moeten worden. En duidelijke lijntjes, ook financieel gezien. Ja, dus een pas op de plaats. En ja, de ambitie om binnen 2 jaar terug te komen, ik denk dat heel moeilijk gaat worden.
Ja, ja. Wat gaat dat met de piepjong elftal? Want dat is natuurlijk denk ik de crux voor veel voetbalclubs. In principe wil je aan een wederopbouw starten, maar dan heb je toch wel weer geld nodig om dat niet helemaal van onderaan te doen.
Ja, ik kan niet overzien in hoeverre er sponsoren afhaken of erbij komen. En in hoeverre de gemeente het gaat ondersteunen. En dus waar de geldelijke stromen nu vandaan moeten gaan komen. Want ze moeten natuurlijk een heel nieuw netwerk opbouwen ten aanzien van de financiën. En of de begroting dan 4, 5 miljoen is of 10 miljoen of 15 miljoen, geen idee. Daar heb ik geen inzage in. Hey, kijk, je hebt Groningen bijvoorbeeld die gedegradeerd zijn. Maar ja, die vallen dan wel wat terug door het gebrek aan tv-gelden of tekorten. Gekort worden op tv-geld en dergelijke. Maar die hebben dan altijd nog een begroting die vele malen groter is als een Topos of een Helmersport. Hè? Ja. Dus ja, dat je dan mee gaat doen om weer te promoveren lijkt me duidelijk. Maar hier zal er wel flink gesaneerd moeten gaan worden. Maar ja, je hebt ook op een gegeven moment een huis wat je moet onderhouden. Hè? Het Gelredome. En die eigenaar, begreep ik, die is ook niet zo toeschietelijk om een helpende hand toe te
geven. Nee, dat is volgens mij geen gloedmeste band.
Ook een gloedmeste trainingscomplex. Hè? Ja. Het is een prachtig trainingscomplex op Papendal. Ja. Wat echt net een paar jaar geleden geopend.
Dat zullen ze ook huren, denk ik, of niet?
Weet ik niet.
Dat is geen eigendom, lijkt mij.
Nee, het lijkt me ook
voor mij
niet.
Hebben ze dat toen voor mij hebben ze dat gekregen toen wel van die...
Die Rus?
Ja, volgens mij wel. Ja,
maar er wordt nog een uitspraak gedaan over dat... Hè, want het is nog steeds niet duidelijk of dat legaal of niet is. Ja.
Nee, Twente is natuurlijk ook een keer gedegradeerd.
Ligt aan mij als ik er zo door, hè? Ja.
In Nijmegen houden ze hun hart vast.
Ja. Ja, Twente is natuurlijk al wel weer behoorlijk erbovenop, zeg maar. Dus,
met Twente had je natuurlijk
toch
ook
andere,
eerst in de KKD hadden gewoon 33.000 toeschouwers. Die zijn gewoon blijven komen. Ja, en die hebben inderdaad ook wel, zijn toen wel even iets gezakt in de begroting. Maar die hebben gewoon in de begroting opgenomen dat ze de schulden die ze hebben gewoon qua rente en zo aflossen.
Nog steeds met Oegalde natuurlijk, betalen ze ook weer de gemeente vanaf.
Ja, en de grote, ja, de sponsoren daar ook allemaal, alles zit vol. Echt, dat wil je niet weten. Echt, commercieel zit echt heel goed in elkaar. Dus daar komt echt wel, en dat is wel belangrijk. Hè. Het stadion vol zitten is natuurlijk in het Gelredome ook niet. Hè. Dan zie je vaak veel lege plekken. Alles is eigenlijk verkocht, verhuurd bij FC Twente. Dus dat,
volgens mij heeft ze nog nooit vol gezeten.
Nee, nog nooit. Voor mij, nee, ja, misschien in het allereerste begin.
Het is ook een beetje ongelukkig op het aantal supporters, zeg maar, hoe groot het stadion is. Maar in principe is dat dus wel van levensbelang dat die mensen nu niet zeggen van... Oké, wij stoppen er ook mee.
Als Vitesse niet meer in het Gelredome kan voetballen, dan ben ik wel heel benieuwd. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Want dan...
Kunnen toch in Nijmegen
terug naar Monnikenhuis, denk ik.
Waarnigse Bergen, ik kom in Wageningen. De Waarnigse Berg ligt nog
die
een beetje...
Die ligt nog vrij. RBC-stadion is nog...
Ja.
Maar Monnikenhuis bestaat toch ook nog?
Ja, zeker.
Nee, dat zijn huizen.
Zijn er nu huizen?
Ja, dan kan je door tussendoor voetballen. Ja. Dat is geen enkel probleem.
Robert, vorige week was er een beetje... zong de naam in ieder geval rond van John van der Brom. En dat was niet per definitie nee, geloof ik, nee. Wat er werd gezegd. Is dat iets om aan vast te klampen voor Vitesse? Als die interesse er inderdaad is van hem?
Ik zou dat heel leuk vinden als John van der Brom dat zou willen doen. Met zijn carrière die hij opgebouwd heeft, met zijn geschiedenis. Ook als speler bij Vitesse. Dan zou hij echt iets terug gaan doen voor de club, denk ik. Want financieel lijkt me dat niet een hele interessante stap voor hem. Ik weet ook dat John van der Brom... ik was toevallig bij Vitesse als analist toen John daar ook was voor de NOS. En toen stond hij ook met de juiste mensen te praten, om het maar zo eens te benoemen. Dus ik denk zeker dat die in gesprek zijn geweest bij de club. En ik denk ook dat het belangrijk is voor Vitesse dat als je dan in de keukenkampioendivisie gaat beginnen, dat je een aantal clubiconen bindt. Om daar een start aan te geven. Dat was over, we noemden net Juventus eventjes. De spelers van Juventus hebben toen ook gezegd, hè, onder andere Buffon.
Een deel.
Nou, een deel. Eens. Maar Buffon was natuurlijk wel de grote man. En die zei van, nou ja, dan spelen we gewoon een jaar zonder salaris. En we gaan door. Ja. Ja, dat soort mensen heb je nu wel nodig bij Vitesse.
Ja, maar daar is de selectie niet echt op samengesteld. In ieder geval het spelerspakket niet, denk ik.
Van bijna alles wat er nu loopt, dat er heel veel weg van zullen willen. Ja.
Maar jij zou het leuk vinden als Van der Brom het gaat doen. Zou je het hem aanraden, Gert-Jan? John van der Brom, volgend seizoen keukenkampioen divisie. Je zei al, we hebben geen idee wat er allemaal aan zit te komen.
En er wordt dan vaak gezegd, je hebt niks te verliezen, want iedereen weet waar het staat. Maar volgens mij is dat als voetbaltrainer nooit zo.
Nee, maar je moet wel op een fatsoenlijke manier je werk kunnen doen. Ja. En er moeten hele heldere doelstellingen liggen, hè, die haalbaar zijn. Hè. Dus dat niet met. Dus je moet dat weten te managen als trainer zijn. Hè. En je moet het zien zitten. Hè, want je doet natuurlijk wel, je doet wel een jas uit, hè, ook in kwaliteit. Hè. Dus het zal voor Van den Brom ook wennen zijn. Dus de vraag is of je daar zo 1, 2, 3 in moet stappen.
Ja. Nou, een moeilijke vraag die je zelf moet stellen, denk ik.
Ja, hij moet niet vanuit emotie een beslissing nemen, maar heel rationeel gewoon dingen tegen elkaar afwegen, lijkt mij.
Ja.
Laten we in ieder geval hopen dat met deze 18 punten aftrek Vitesse volgend seizoen ook in ieder geval kan gaan voetballen in de keukenkampioen.
Beter nu 18 punten aftrekken volgend seizoen.
Dat dacht ik ook.
Ik vind het nog, als het laatste wat erover zegt, hoor. Ik vind het wel sterk als je nou even naar die ranglijst kijkt. Een Twente, een AZ, Groningen, NAC. Allemaal clubs waar heel veel, Willem II ook daarbij genoemd trouwens, Roda. Allemaal clubs die gewoon ooit Europees voetbal speelden, die zo hard naar beneden zijn gelazerd door simpelweg wanbeleid. Ik vind het eigenlijk, nu ik het rijtje zo opnoem, schokkerend dat dat in Nederland nog steeds kan gebeuren. We hebben het altijd over Griekenland, we hebben het altijd over Cyprus, als zijnde van, ja, dat zijn een soort van achterlijke landen waar je dat ziet. Maar we zien nu gewoon in de recente geschiedenis van de Nederlandse Eredivisie, zien we er dus gewoon iedere keer weer opnieuw gebeuren. Ja. Ik vind dat echt, echt opvallend.
Er zijn maar een paar plekken na te jagen. Is dat het dan dat er te veel clubs die ambitie hebben?
Ja, het begint altijd bij blinde ambitie. En ik denk dat je daar raden van commissarissen voor hebt die afstand kunnen nemen en gewoon heel duidelijk kunnen zeggen, jongens, tot hier en niet verder. En zich daar ook aan houden. En niet laten leiden door roepende supporters of inderdaad blinde ambities. Dus ja, ik vraag me af het Nederlands voetbal of we daar niet echt een keertje goed naar moeten kijken.
Ik denk ook wel, want ik ben zelf ook schuldig aan, bijvoorbeeld als we het over AZ hebben. Ik heb altijd wel gezegd van, jeetje, als je fan bent van AZ, lijkt me zo frustrerend dat het altijd zo degelijk is en dat je altijd derde of vierde wordt. En dat je daar dan, ik heb toen, Arno Vermeulen zei toen ook nog wel eens tegen mij, die heeft natuurlijk een AZ-hart, van ja, dat is toch, dat vindt de Alkmaar er niet zo erg, weet je wel. En ik dacht echt van, je wilt toch een keer kampioen worden, maar ook als jij dit zo vertelt, als je al die clubs ziet die zo, ja, gewoon alles maar loslaten om dan maar een keer kampioen te worden of hoge ogen te gooien. En dan alsnog, nou ja, echt in wanbeleid terechtkomen. Heb ik eigenlijk bij terugwerken juist meer respect voor AZ. En ook hoe Twente zich weer heeft hersteld na die ongelofelijke, nou ja, die dal waar ze uitkwamen.
Ja, dus ja, ja.
En je ziet ook, alle clubs waar het bestuurlijk goed gaat, gaat het goed op de ranglijst. Dat is één op één met elkaar te vergelijken. De clubs die slecht gaan, bestuurlijk, kijk maar naar dit rijtje, dan zie je Volendam onderaan staan, Vitesse onderaan staan. Je ziet Ajax natuurlijk dit jaar, die er helemaal niets van hebben.
Ik dacht dat Volendam juist zo lekker draaide, bestuurlijk.
Ja.
Of heb ik dat even niet gewist misschien?
Ja. Nou, het is net een tijdje rustig. Okay. Maar dat is echt één op één met elkaar te vergelijken. Dus nog meer belangrijk dat je als bestuur het op een rijtje hebt.
En die ambitie, dat zit ook in de keukenkampioen-divisie veel, Robert. Want daar hebben ze de afgelopen week een aantal trainers ontslagen.
Fijn.
Ja. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik vind het tegenwoordig, als je trainer bent in Nederland, dan moet je een soort van gevarengeld vooraf al krijgen. Ik vind het belachelijk. Ik vind het absoluut belachelijk hoe snel er naar gegrepen wordt naar het zal de trainer zijn schuld wel zijn, dus die sturen we maar weg. Ik kan daar absoluut heel slecht tegen. En ik denk even Fred Grim Emmen, wat daar allemaal gebeurd is, die krijgt het op zijn bord. Ik ken hem als een 100% professional. Dan moet Fred Grim maar weg. En dat geldt voor een heleboel coaches in die keukenkampioen-divisie.
Helmond Sport, Den Bosch, wat hebben we allemaal gezien de afgelopen
week? Ik vind
het
1 kortzichtig. Ik vind 2 dat het publiek veel te snel naar het oud of het witte zakdoekjesverhaal grijpt. Zonder enige kennis van zaken te hebben hoe een coach werkt en wat hij er allemaal voor doet. En dan, ik vind het te gemakzuchtig worden. Nou, ik noemde net de voorbeelden van Cyprus en Griekenland. Ik vind wij zijn ook zo'n land geworden op dat gebied.
Tim, jij zit heel erg te knikken.
Nou ja, goed, tegenwoordig is het eigenlijk, als je het niet meer weet als club, dan ontsla je de trainer. En dan krijg je een soort van lucht om weer iets nieuws te verzinnen.
Het gaat je ook iets
hopelijk snel. Gaat dat weer beter. Dit, wat je nu net opnoemt, vind ik wel heel bizar.
Ja, maar dat heeft te maken met de dispensatieregelen, hè? Dus je hoeft in de laatste 4 wedstrijden hoef je niet een andere coach te zoeken.
Ja, dan
dus
moet je even uitleggen, want dat is nu gaande.
Nou, je krijgt 4 weken respijt als je een trainer ontslaat om een nieuwe trainer te zoeken. En dan moet er een gediplomeerd iemand voor de groep staan. Ja, en nu is dat niet meer nodig, want er is nog maar 4 wedstrijden te gaan. En is het einde competitie. Dus dan gaan ze alvast bezig met het nieuwe seizoen. En daar past deze trainer dan niet in thuis. En dan zetten ze hem aan de kant.
Ja.
Ja. Dus ze hoeven niet op zoek naar een nieuwe trainer. Dat moet in de winterstop wel.
Zou je nog kunnen ompraten tot goed beleid ten opzichte van het volgende seizoen? Heb je iets langere aanlooptijd met de nieuwe trainer?
Je moet luisteren, als je een punt 1 vind ik dat een functie van een technisch directeur. Die een lange termijnvisie bewaakt. En die is al vanaf januari en waarschijnlijk al daarvoor, als de goede TD is, is hij daar al mee bezig om het beleid van de komende jaren vast te leggen.
Maar jij loopt dus zo lang mee. Hoeveel echte lange beleidtermijnen zijn er in het voetbal? Volgens mij niet. Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar de profielschets.
Ze zijn er wel, maar ze liggen vaak in een kast ergens te verstoffen. maar wat wel zo is dat je de relatief korte lange termijn, als ik het dan zo mag noemen, het seizoen erop, is wel degelijk bij iedere club is er een beleid op. Daar is iedere club vanaf januari, al is het maar in je scouting, ben je gewoon, hij is scout geweest bij Feyenoord. Mm. Daar ben je gewoon mee bezig door het hele seizoen heen. Van welke spelers hebben wij nodig volgend jaar? Welke contracten lopen eraf? Welke jeugdspelers komen erbij? En de technisch directeur heeft dat echt wel gezien. En dan maakt het wegsturen van een trainer heeft geen enkele invloed, hoop ik,
op het grotere plaatje.
Op dat plaatje.
Okay. We hadden verwacht om het uitgebreid te gaan hebben over bekerfinales. Hier, we hebben een aantal bekerfinale toppers en helden hier in de studio zitten. Maar straks gaan we het er dan ook echt over hebben. Dit was vooral even over Vitesse en alles wat daarbij kwam kijken. Straks dus bekerfinales, mooie verhalen. En natuurlijk Feyenoord-NEC, die wedstrijd zondag. Heel graag, tot zo. Welkom terug in de voetbalkantine. Zondag is het dan eindelijk zover. De Toto-KNVB-bekerfinale staat voor de deur. Feyenoord en NEC gaan die finale spelen. Maar hoe kwamen ze daar ook alweer? Kijk gerust mee.
Goed balletje van Timber, kans om de score te openen en afgerond ook Tafsan. En dan de bal goed teruggelegd naar Ogawa. Lijkt om uit te halen en dan is het raak, Timber, Feyenoord leidt. Zo, wat een goal zeg! De bal, Steens, oh de mooie goal. Wat een schitterende goal.
Sherry.
Kan ook zelf! Het kan ook zelf! We zitten nu in die slotfase, 83e minuut, bal voor! En dan is dat de goal van Linge. En plaatst Feyenoord zich voor de finale van de Toto KNVB-beker.
De voorzet is ook goed, daar is de goal van Kodai Sano. NEC gaat naar de bekerfinale.
Ja, mooi. Zondag is het dus zover. Dan gaan beide ploegen elkaar treffen in de Kuip. En vandaag was al de persconferentie. Dan komen beide trainers, beide aanvoerders en natuurlijk Freesia Cosinho Arias samen. En gaan ze vooruitblikken op die wedstrijd. Freesia, je bent niet meer bij de persconferentie. Waar wel precies?
Nou. Ja, ergens in de buurt van Zeist nog. Ik had jullie graag te woord gestaan als het nog allemaal bezig was daar. Maar nee, dat is allemaal voorbij. Dat was rond een uurtje of 2:30, 3 uur. Dus toen was het een drukke bedoeling in Zeist bij de KNVB. Maar dat is inmiddels allemaal voorbij.
Ja, en dan op dit moment sta je dan langs de snelweg ergens. Gelukkig, fijn en heel veilig, heel goed. Wat was het te merken van de spanning?
Ja, je voelt toch wel een beetje dat dat komt. Hier en daar werd er al wel gevraagd de afgelopen weken bij beide trainers. Nou ja, bij Feyenoord, die hebben wel vaker grote wedstrijden gespeeld. Nou goed, Arne Slot heeft natuurlijk ook die wedstrijd tegen Roma in de Conference League. Dus bij hun merk je een beetje dat het een beetje glans moet geven aan die tweede plaats die ze nu wel binnen hebben. Maar bij NEC, ja, leeft het toch wel enorm. En moet ik zeggen dat Rogier Meijer toch wel het gevoel heeft dat het prettig is als die bal gaat rollen zondag. Want het is er wel heel erg veel over gegaan. Dus dan mag het ook wel over het voetbal gaan.
Ja, want geloven ze er aan de NEC-kant echt in? Is dat jouw gevoel na de persconferentie?
Nou, geloof is er wel altijd. Ik denk dat het vooral zaak is om hetgeen wat er allemaal leeft in Nijmegen, om je daar, ja, in zekere zin voor af te sluiten en tegelijkertijd ervan genieten. Ik denk dat het een hele moeilijke balans is. Als je ziet dat het gewoon leeft in de hele stad. Er is van alles gaande. Mensen met tatoeages, slagroomsoesjes, gebouwen in de kleuren van NEC. En ja, je wil dat enerzijds een beetje in je opnemen, maar tegelijkertijd moet je niet een soort van figurant worden in die eigen wedstrijd. En ja, als je het over spanning hebt, die is zeker wel aanwezig, maar het is niet te.
Oké. En aan de kant ook zo.
Heb ik daar nog geen last van. En uiteraard heb ik ook wedstrijdspanning, net als iedereen ander, denk ik. Maar ik probeer me altijd te richten op het voetbal. En dan, dan blijf je wat weg van de emotie en dan blijf ik wat rustiger. En ja, er gebeurt wel meer om je heen bij deze wedstrijd. Dat merk ik ook wel. Hè. De aandacht is vele malen groter dan normaal. Alleen waar het eigenlijk om draait is gewoon voetballen. En daar probeer ik mee bezig te houden.
Met welke momenten in je eigen carrière kan je zoiets nou vergelijken qua spanning?
Ik heb het geluk of de pech gehad dat ik alleen maar tegen degradatie heb gespeeld. En ja, dat is denk ik nog een ander soort stress, maar daar kun je het wel mee vergelijken. Omdat wij speelden volgens mij met de Graafschap tegen Volendam en de verliezer van dat duel zou degraderen. Ja, dat doet ook iets met je als speler en die spanning voel je ook. En ik denk dat je dat kan vergelijken met een finale.
Nee, want dat heb ik nog nooit meegemaakt dus met de NEC. Maar ik denk dat iets heel moois gaat zijn. Wat ik zei, het leeft enorm in Nijmegen. Iedereen heeft het erover. Iedereen wilde naar de Kuip. Als de helft van het stadion vol zit met NEC-supporters, is dat wel iets speciaals. En ik denk dat die dag sowieso al heel speciaal is voor veel NEC-supporters. En ik denk ook voor de spelers. Dus ik denk dat het echt iets heel moois gaat worden.
Heb jij nog iets van speciale dingen, ritueeltjes? Doe je een onderbroek aan? Heb je nog iets?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik zeg ook, je moet eigenlijk een beetje normaal proberen voor te bereiden. En dat doe ik denk ik ook. En verder niks geks of zo.
Nou, Bram Nuitink doet geen onderbroek aan, weten we dat ook.
Geen gekke voetbal. Geen gekke voetbalrituele vrees. Ja, is er nog met betrekking tot de wedstrijd laatste nieuws aan Feyenoordzijde vandaag?
Met betrekking tot de wedstrijd, ja, gekke onderbroeken bij Feyenoord weet ik ook niks van. Bij Feyenoord zal het vooral even kijken hoe ze dat dan achterin gaan doen. Maar ik verwacht daar ook niet echt grote verrassingen of zo, hoor. Kijk, Trauner is natuurlijk wel weer gewoon bij de groep, heeft ook minuten gemaakt. Maar ik hoop niet dat Arne Slot daarin gaat veranderen. En zagen we Hansko, hè, de man in vorm natuurlijk bij Feyenoord, die ook gewoon verantwoordelijk is voor de hoge doelpunten de laatste tijd. Die zagen we bij de persconferentie en die voelt best wel wat verantwoordelijkheidsgevoel. We gaan richting het einde van het seizoen, hier en daar komen ook alweer de geruchten op gang, hoeveel die waard zou zijn, welke clubs geïnteresseerd zouden zijn. Maar eerst natuurlijk die finale. En Arne Slot is altijd hartstikke rustig, maar het is natuurlijk wel zijn eerste bekerfinale als trainer.
Als hoofdtrainer wel, ja. Ja. Speler niet meegemaakt, als assistenttrainer nog wel een keertje. Nou ja, hoe voelt dat? Het is nu moeilijk te zeggen, omdat we nog niet in het stadion zijn. Maar het is wel mooi om hem te mogen spelen, dat is duidelijk.
Wel al meer en meer grote wedstrijden gespeeld. Wendt dat eigenlijk?
Nee. Het blijft altijd heel mooi om die te mogen spelen. Of het nou de bekerfinale is of het zijn de Champions League wedstrijden. Is dat gewoon heel erg mooi. Maar ja, het zorgt er ook altijd voor dat je net wat meer wil winnen. Misschien wel dan in sommige andere wedstrijden. En dus komt daar ook een stukje, gezonde wedstrijdspanning bij kijken.
Ja. Nou weten je spelers ook wat dat vraagt en wat jij van ze vraagt. Waar liggen je focuspunten dan op in zo'n week?
Nou, ik hoop op datgene wat jij net zegt, dat ze goed weten wat eigenlijk is de algemeenheid van zijn vragen. En daarbij komt natuurlijk nog de manier van spelen van NEC naar voren. Dus daar hebben we een week op kunnen trainen. Dat is voor ons best uitzonderlijk, want meestal is het na 3 dagen dat we weer moeten spelen. Dus hebben we daar ook aandacht aan kunnen besteden. Maar we hebben ook wel getracht om ook nog wel gewoon de normale oefeningen te doen. Dus niet elke seconde van de training alleen maar tactisch, tactisch, tactisch te laten zijn.
Ze zijn er klaar voor in ieder geval. Jij ook, denk ik, Freesia. Je bent erbij zondag. Trek een onderbroek aan en dan komt het allemaal goed. Dankjewel voor nu.
Zal ik doen. Bedankt voor de tip, Wouter. Gaat helemaal goed komen.
Dankjewel, Freesia. Tim, wat verwacht je ervan? Is er een mogelijkheid dat NEC gaat winnen? Nee. Ja, als oud Feyenoorder?
Denk het niet, nee. Als je kijkt naar Feyenoord dit seizoen, hoe vaak en hoe hoog niveau ze halen, dan denk ik dat NEC echt kansloos is.
Ja, is er iemand aan tafel die denkt dat NEC wel een kans heeft? Natuurlijk, je hebt altijd een kans, maar een serieuze kans?
Nou ja, wel een serieuze kans, denk ik, ja.
Kijk,
ja.
Tussen de oude NEC'er.
Ja,
die
nee, maar kijk...
Anders kan het nu niet meer in Nijmegen.
Nee, niet in Arnhem, niet in Nijmegen, kan ik nergens meer komen. Nee, tuurlijk is er een kans. Ik bedoel... Ik heb van de week allemaal voetbal zitten kijken. Manchester City heeft 80% de bal gehad. Die al geen 30 corners voor dingen. Wie heeft er gewonnen? Real Madrid.
Dus... Dat is een aardige vergelijking. Net met Real Madrid.
Nou ja, nee, maar je ziet dat elke wedstrijd. Je hebt altijd een kans. En bedoel, laten we ook eerlijk zijn. NEC is gewoon een ploeg die gewoon in vorm is. Ja, bedoel,
heb je de laatste wedstrijd van NEC gezien?
Nou, maar ook van Feyenoord heb ik gezien.
Tegen Fortuna.
Die was niet best tegen Zwolle, was dat?
Nee. Ja.
Nee, dat was niet best.
Nee.
Maar ik heb van Feyenoord was ook niet altijd best tegen Fortuna Sittard. Dus
slechte finale.
Ik begrijp wat jullie allebei wat je zeggen. Feyenoord is natuurlijk mijn far favoriet.
Tuurlijk, zeker. Dat vind ik ook.
Het kan dat NEC een goede dag heeft met een vrije trap, met een cornerbal die erin vliegt. Misschien een vroege strafschop.
Scenario PSV.
Dus ja maar dat zou maar zo kunnen. En ik vind wel dat NEC inderdaad de tweede seizoen zelf vooral een paar hele goede wedstrijden heeft gespeeld. En dan moet je dus een beetje af gaan kijken van... Normaal gesproken is Feyenoord niveau hier, NEC zit hier. Nou, als Feyenoord toevallig een keer net wat minder is, en ja, dan.
Ja,
dus er zit wel wat spanning op. Het is niet zomaar gedaan.
Tim kan erover meepraten. Feyenoord heeft natuurlijk één groot voordeel. Dus het is gewoon in de Kuip spelen. Als ze al op het doodpunt komen zitten, dan gaat het legioen tekeer en daar raak je toch voor geïntimideerd.
Maar
het is
eigenlijk wel officieel verdeeld qua toeschouwers en zo.
Ja, maar denk je niet dat die 25.000 Rotterdammers net even wat luidruchtiger zijn als die NEC-supporters?
Denk je dat?
Ik denk ook. Hij zegt net, ik denk half NEC, half Feyenoord, maar dat gaat sowieso niet gebeuren. Nee. Ik denk dat het misschien een kwart, drie kwart is. Want Feyenoord-supporters zitten overal. Ik vraag me niet hoe, maar in elk stadion.
Ook in Nijmegen heb je Feyenoord-supporters.
Gert-Jan zegt, Tim die kan erover meepraten. Klopt dat inderdaad, dat je als Feyenoord echt een thuisvoordeel hebt?
Ja, zeker. En in zulke wedstrijden dan staan ze zo achter hun ploeg. Dan dat krijg je echt wel mee. En dit Feyenoord is echt zo volwassen. Die gaan dit... die laten zich niet glippen. Of er moet echt iets heel raars gebeuren. Maar nee, dat wordt een... Volgens mij is het een uitgemaakte zaak.
Sanne, moet er voor het geval dat Feyenoord de bekerfinale haalt... wat wel eens gebeurt, een soort van Nederlands Wembley zijn... om dit voordeel weg te halen, dat als Feyenoord de bekerfinale speelt? Want nu zijn ze ook nog eens officieel de thuisploeg... maar het had niet veel verschil als ze de uitploeg waren geweest natuurlijk.
Als het stadion er was geweest, zou ik dat zeker aanraden. Maar er is geen stadion waar...
En dat je een tour maakt op basis van de top...
Ja, misschien is straks het Gelderdroom.
Ja. Ja, het Gelderdroom.
Ja, ondernemende gedachte, Gert. Ja, meteen het potentiële leeg stadion gebruiken.
Ja. Nou, jij zegt de finale. Ik vind zelfs dat eigenlijk de halve finales zijn dusdanig interessant geworden in Nederland. Dat ik eigenlijk vind dat die ook al op neutraal terrein gespeeld zouden
worden. Zoals in de FA Cup.
Ja, en ik zou dat prima vinden om dat wel in de Kuip te doen. Dan zullen ze daar niet blij mee zijn met het veld. Maar ik vind dat wel, zoals het in Engeland gebeurt, vind ik echt... een prachtig evenement dat je zelfs de halve finale al op een neutraal terrein speelt.
Maar misschien een gigantisch stadion voor dit soort...
Daar zijn we als Nederland te klein voor.
Ja, dus zo dan, simpel is dan, het. Dan kan natuurlijk wel heel makkelijk.
Hoewel de concerten gaan uit de Kuip, hè, dus misschien zijn daar weer mogelijkheden.
Peter, jij gaat er naartoe, hè?
Ik ga er naartoe, ja. Ja.
Wel echt in het NEC-vak?
Jazeker. Okay. Ja. Ja. Nee, ja, kijk,
een zwart-geel shirt dan?
Nee, ik ga kijken. Ik ben ook helemaal mee eens dat Feyenoord dik favoriet is. En ik... Nu zit ik natuurlijk een beetje met een NEC-hart hier te kijken. En dan vind ik ook, het is echt een heel groot voordeel voor Feyenoord. Hè, sowieso als je thuis speelt, je hebt een gevoel bij een kleedkamer, bij een veld. Je hebt er gewoon als speler. Dus dat is gewoon echt een groot voordeel.
Had jij dat ook als speler?
Ja, tuurlijk. Tuurlijk thuis strijden. Over het algemeen win je thuis bijna al, tenminste. De meeste ploeg winnen thuis meer dan uit. Dus het is gewoon een voordeel. Dus dat, misschien interessant om een keer te kijken of er wat andere mogelijkheden zijn. Ik weet niet wat de planningstechnisch zit. Of dat kort voor die tijd nog in een ander stadion kan. Dat zal wel heel lastig worden.
Het wordt een zware kluif in ieder geval voor NEC.
Een zware kluif, maar underdog. Dus,
zo is het. En we hebben natuurlijk Max hier aan de bar zitten. Die zoekt alles uit. Data, cijfers. Max, kan je een beetje hulp bieden?
Heb je houvast voor ze?
Nou ja, NEC, dat zijn wel de, maar dan ook echt de overpresteerders van dit seizoen. Als er één ploeg in staat zou moeten kunnen zijn om een keer echt gigantisch boven hun niveau te komen, dan is het NEC. Want dat doen ze eigenlijk dit hele seizoen al. Als je gewoon op drie hele simpele statistieken gaat kijken, goals, tegengoals en punten, dan zijn ze echt overal aan het overpresteren. En dat komt nou, bijvoorbeeld bij goals. Ze zijn echt enorm effectief. Ze schieten niet echt bijster veel, maar komen ook niet heel vaak in de vijandelijke 16. Schieten wel bijna alles tussen de palen wat ze dan daadwerkelijk schieten. Dus als je ziet, ze hebben 59 goals gemaakt. Dat is de vierde ten opzichte van iedereen in de Eredivisie. Terwijl als je gaat kijken naar de kansenkwaliteit, de expected goals, dan zouden ze negende moeten staan en slechts 41 goals moeten maken.
Dus volgens jouw berekening zou NEC 41 doelpunten maken dit seizoen en ze hebben er 59 gemaakt.
Ja, dus echt nou ja, ruim 17,8 om precies te zijn, of 17,9 in dit geval. Goals meer gemaakt dan dat ze daadwerkelijk op basis van de kansenverhoudingen zouden moeten krijgen. Diezelfde berekeningen hebben we ook bij tegengoals gemaakt. Dan zie je ook dat ze eigenlijk veel meer tegengoals zouden moeten hebben. Dan hadden ze echt in de onderste regionen gestaan. Maar ja, ze hebben gewoon een onwijs goede keeper. Ook daar weer verdedigend geven ze best veel weg. Veel balcontacten vijandelijk, of in eigen 16 geven ze weg. Maar ja, met Silas zorgen ze ervoor dat dat allemaal wel redelijk beperkt blijft.
En dat geeft dus een goede boost voor de bekerfinale. Maar er is natuurlijk ook verlengd met Rogier Meijer. En dit soort cijfers zijn meestal niet voor de lange termijn goed.
Hè? Beleidsbepalers zou hier wel even naar moeten kijken, inderdaad.
Dit is een typisch voorbeeld van Hunger in Paradise. Daar is een prachtig boekje over geschreven vanuit de Engelse competitie ook. Waarin dus beleidsbepalers hebben gezegd van, joh, dit is fantastisch, we geven de trainer een 5-jarig contract. En uit de data bleek simpelweg dat het inderdaad net als NEC, dat hij zwaar overpresteerde. Dus dat viel ook het seizoen daarop zwaar tegen. Dus een goede opmerking van je.
Ja, en dan wordt hij weer ontslagen en dan ben jij weer...
Dan ben ik weer boos.
Zo gaat het ook.
Dan moeten ze niet bij mij komen.
Zo houden we elkaar bezig. Goed, weekfinale.
Ze hebben wel één voordeel, hè, NEC.
Oh?
Dat was het penalty zo. Ze hebben nou een penalty killer, hè?
Ja, hij heeft de smaak te pakken.
Ja, de smaak te pakken.
Is dat precies hetzelfde als met een spits met een ketchupfles?
Ik denk juist zoals die Van Nistelrooy zei. Ja. Die breng je uit op een gegeven moment, ja. Ik denk het wel. Ik denk Silas is nu echt de penalty killer van
Nederland.
Mag even iets heel anders. Hebben jullie allemaal je spullen van de finale nog ergens?
Wat bedoel je dan?
Vroeger, nou, je kreeg een badjas, wij kregen een bekertje.
Ja.
Over medaille.
Die heb ik nog. Ja.
Heb je hem nog wel eens aan, de badjas?
Nou, de badjas heb ik. Ik denk toch, ik zou hem niet weggooien, denk ik. Dus ik moet hem ergens hebben, maar ik weet niet waar.
Jij?
Nee, het enige wat ik heb bewaard is dat dennenappeltje.
Ja, die heb ik ook.
Ja, die heb ik ook, badjas.
Ook nog.
Verdwenen.
Ja. Echt waar? Dat is dus het eerste wat
maar
je krijgt.
Maar kreeg je ook een medaille of kreeg je alleen een dennenappeltje? Ja, volgens mij.
In het begin kreeg ik zo'n schilderijtje met die beker erop.
Dat was lekker als je er een paar gespeeld hebt.
En op een gegeven moment zo'n klein dennenappeltje.
Ja, bij ons in de kelder, bij mijn ouders, hebben we een hele stapel met die badjassen. Ja? Want Merel die speelde bij ADO en bij Ajax en daar heeft ze echt meerdere. En ze hebben rode, witte. Dus als iemand nog een badjas wil, dan stuur mij maar een bericht.
Een badjas die gaat aan en die gaat ergens weer uit in de kleedkamer in het feest. En die ben je eigenlijk de avond al kwijt.
Ja, wat was jouw mooiste bekerwinst? Want we zeiden al, je hebt er een aantal.
Jawel, die bij Feyenoord, ja.
Ja?
Was ook wel de belangrijkste. Die moest ook echt gewonnen worden.
Want anders was het seizoen niet geslaagd, een beetje zoals dit seizoen bij Feyenoord?
Ja, zeker. We moesten ook winnen om Europees voetbal te halen.
Je had nog een belangrijke rol bij die 1-0. Ja, die hebben we al gemist. Ja, maar dat was een hele goede paas die jij gaf. En toen werd het eigenlijk 2-0. En dat was wel klaar, hè?
Ja, het was al heel snel 2-0. En volgens mij de rest van de finale was een hele, hele saaie. Wij geloofden het wel. En zij konden eigenlijk niet. Dus het was eigenlijk...
Witte badjas moet je zoeken.
Ja, zie je het.
Hij moet ergens zijn.
Ja. Ja.
Nee, maar dit ook, wat, hoe dat hier leeft bij Feyenoord, die hadden ook weet ik hoe lang geen prijs gewonnen. Dat was echt geweldig.
Is dat ook een beetje indekken, Tim, denk je? Dat op het feit dat er wordt natuurlijk best wel lang geschermd met de beker, is het een hoofdprijs, is het er niet bij. Pas na.
Ja, het is voor degene die hem bij een topclub hem niet wint, dan is het een troostprijs.
Ja, precies.
Degene die hem wint, is het wel gewoon een hoofdprijs. En ja, dat wordt een beetje. Een beetje gekscherig over gepraat, maar voor elke club is het gewoon een hoofdprijs.
Gert-Jan, jij hebt hem gewonnen met AZ. Hoe werd dat gevierd?
Dat was wel wat teleurstellend. Het feest in het stadion was nog prima. Op de weg terug hebben we ons ook prima vermaakt, maar toen kwamen we het stadion aan. En toen werden we ook prima onthaald. Maar de hele binnenstad die was druk uit feest vieren.
Ja.
Alleen wij moesten op zondag nog een wedstrijd spelen. Die was voor ons wel van belang. Want we konden nog stijgen op de ranglijst. We hadden niet zo heel goed seizoen gedraaid. En dus wij kregen van Ernest en van Toon Gerbers te horen dat we niet de stad in mochten. En dat we naar huis moesten gaan, want de eerstvolgende wedstrijd wacht.
Hoe werd daarop gereageerd?
Gaandeweg dit verhaal dacht dat het jouw beslissing was. Maar het werd van behogere hand niet...
Dat was niet mijn beslissing.
Nee?
Nee.
Oké. Okay.
Nee.
Dus ja. Op.
Ja, zo krijg je een verkeerde foute naam, hè?
Ja, ja, nee, ja, daarom vraag ik het maar. Maar nu goed om te weten dat het vanaf...
Nee, en inderdaad, maar ja, we kregen alsnog met 4-1 klop van Willem II op zondagmiddag. En de huldiging zou dus, vond niet diezelfde avond plaats, maar op die zondagmiddag na die verloren wedstrijd.
Ja.
En er was 1500 man op afgekomen.
Zo. Dat is een groot feest. Voorstellen.
Heb je ze dat nog kwalijk genomen eigenlijk?
Nou, niet kwalijk. Niet. Je neemt op een gegeven moment een besluit als directie zijn. En je volgt het op. Je had het ook kunnen negeren en gewoon de stad in kunnen gaan.
Ja.
Maar we hadden wel een lief ploegje. En het is voor mij wel de bevestiging dat je op het moment dat je er wat te vieren valt, moet gewoon vieren. En dan maar kijken wat de consequenties zijn van zondag. En nu waren de consequenties ook desastreus. Hè? Met 4-1 verliezen uit bij Willem II na een bekerfinale.
Moest jij die boodschap overbrengen eigenlijk? Van we gaan niet?
Nee, ja, wij stonden daar bij AZ heb je dan zo'n bordes waar je dan staat. Bij de kantine. En die mensen stonden allemaal toe te juichen. En ja, die wouden natuurlijk ook dat wij meegingen de stad in.
Ja.
Nou, ja, dat werd dus gecommuniceerd. De spelersraad had op hoogte gesteld dat niet de bedoeling was. Dus wij zijn niet de stad ingegaan.
Zo.
Tim, was jij de stad niet ingegaan? Of?
Wij waren ook klaar, want wij haalden de beker en hoefden we geen play-offs te spelen. Dus we gingen, volgens mij zijn we zelfs 2 dagen de hele selectie de stad in geweest.
Ja, en fictief, je staat op het bordes in Alkmaar en ze zeggen Tim, vandaag niet, want je moet zondag spelen.
Toen de tijd zou ik toch wel de stad in zijn.
Toch wel de stad in geweest.
Ook zeker, kijk, ik ga er aan.
Wij konden niet de stad in, hoor.
Nee?
Nou, wij speelden tegen Ajax voor het kampioenschap een week later.
Oh, ja.
Hebben ook niet geholpen. maar wij speelden, ja, het ging om het kampioenschap. Dus wij konden dat ook niet, wij konden niet de stad in.
Nee. Ja, dat snap ik. Maar was dat ook een beetje een intrinsieke motivatie van die wens was er ook helemaal niet?
Nee, totaal niet. Nee.
Dat is natuurlijk denk ik...
Maar er is wel dat feest nog wel... Ja, uiteindelijk hebben we verloren om het kampioenschap. Maar het feest was in principe prima.
Ja, prima feest nog gehad voor de beker ook.
Ja, als, en gewoon, ja weet je, als je als Twente zijnde voor de laatste speeldag kampioenschap speel en de beker win en Jong Kruisgal win, dan heb je op zich een prima seizoen. Alleen, ja, we hadden alles kunnen winnen natuurlijk.
Ja.
Maar Ajax
nou, ik vind het eigenlijk wel mooi dat het alsnog een mooi feest is geworden. Want je hebt gelijk, maar dat is in het voetbal pas maar als je uitzoomt. En dat is moeilijk.
Ja, maar dat is misschien wel... En daarom is Twente ook weer heel snel erbovenop gekomen. Want er stonden gewoon echt 30.000 man. Gewoon ook bij die huldiging weer.
Ja. Ja, met zo'n gigantische teleurstelling kort ervoor. Dat is heel knap.
Ja, want we hadden helemaal geen zin in dat feest. Nee. Eigenlijk.
Ja, en dan zie je dat. En dan...
Ja, een paar bietjes.
Was het alsnog wel gezellig. Ja.
Dat is nog een generatie die zich vrij snel eroverheen komt.
Ja. Tim, je hebt een heleboel successen gehad. Ook in de bekerfinales natuurlijk. Je hebt er ook eentje verloren. Door twee. Ja, twee. Ja.
Over twee wedstrijden. Die het was een aparte finale.
Ja.
Feyenoord-Ajax. Die ging over twee wedstrijden.
Oh, ja.
Dat was eerst uit. En toen was eigenlijk ook kansloos. Deze... Ja, verloren met penalties.
Ja.
Uiteindelijk hadden we deze de kanshoudingen een beetje terughalen. Met 5-1 moeten winnen. Maar uiteindelijk verloren we dit. Dit was een week nadat we ook het kampioenschap verloren.
Ja, want je hebt met AZ ook hele mooie tijden meegemaakt. Maar je hebt daar natuurlijk ook drie bizarre teleurstellingen meegemaakt. Deze natuurlijk. Die kampioenswedstrijd tegen Excelsior.
Ja,
uitstekend trouwens. Mag ik,
nee, ja, met AZ heb ik eigenlijk overal onbestreden. UEFA Cup, halve finale,
desastreus.
Dit seizoen was eigenlijk heel goed. Alleen uiteindelijk kwartfinale UEFA Cup verloren. Het kampioenschap op de laatste dag, ongelooflijk maar waar. De bekerfinale de week erop en daarna in de play-offs... verloren we ook nog van Ajax.
Wel een leuke
thuis
vakantie.
Gewonnen. En, daar was het goed ziek van. Ja.
Het is
allemaal net niet. Terwijl je eigenlijk met AZ iets had kunnen halen... wat nog nooit
nog nooit gebeurd.
Ja, zoals Peter met FC Twente voor het eerst kampioen werd met zo'n, met zo'n club. Zo, ja, daar was je ook.
Ik ben wel benieuwd. Het is niet iets leuks om over na te denken. Maar heb je eentje die eruit schiet als die het meest jammer vindt van die situatie?
Nou, dat kampioenschap. Dat was echt. Ja, niemand hield daar rekening mee. Wij ook niet. En misschien is dat ook wel de fout geweest. Dat wij eigenlijk met veel te veel vertrouwen die wedstrijd ingingen. En we dachten dat dat kan niet misgaan. En uiteindelijk hoe die verliep. Zoiets kan natuurlijk zondag ook gebeuren. Penalty tegen rode kaart, keeper. Pech. Of gewoon een beetje onderschatting. Dat kan gebeuren. En dat was bij ons denk ik misschien ook wel het geval. Er waren
een
aantal spelers bij ons die het hele seizoen geweldig waren. Die waren ook niet. Onze voorhoede was ter Excelsior niet heel erg in vorm die dag. Ja, en anders zouden ze er wel vier inschieten.
Is dat heel moeilijk om te keren in de wedstrijd?
Ja.
Ja?
Ja,
nee, ja, want je zou zeggen kwalitatief en je komt jezelf wel tegen. In ieder geval in de rust heb je nog een moment om te zeggen van jongens, hey. Ja,
nee, maar dit is denk ik een van de allermooiste speelrondes geweest in de Nederlandse Eredivisie. En even los van het feit wie dan kampioen werd of tweede of derde uiteindelijk. Maar het is heel lastig om op het moment dat zo'n wedstrijd dan loopt zoals die loopt, om daar nog een draai aan te kunnen geven. En dat kan je kan tegenwoordig natuurlijk 5 mensen wisselen. Dus daar heb je iets als coach iets meer mogelijkheden toe. Je kan wisselen inderdaad, maar het is heel lastig als die wedstrijd eenmaal loopt zoals die gaat. Om het te draaien.
Nou ja, goed, ja. Ja. Nou, ik had altijd gedacht van, nou, uiteindelijk heeft een van die spitsen wel een briljante actie. En,
die hadden ze ook.
En die maakte winnen op de paal nog. We hadden Dembele, we hadden Arve Latsen, we hadden Maarten Martens. Nou, ja, dat waren echt wel geweldige spelers. Ja, dat ging allemaal net niet. Ja, uiteindelijk
maakt het zonder met
lege handen. Nou ja, nee. Hier word je sterker van, maar. Nee, absoluut niet.
Waar je misschien wel sterker van wordt, is samenwerken met Gertjan Verbeek. Dat heb jij gedaan in je tijd bij Feyenoord. Hoe was dat?
We hebben geen hele leuke periode gehad toen bij Feyenoord. Oh. Dat ging natuurlijk niet.
Nee, qua resultaten.
Nee, ook niet natuurlijk.
Ook niet.
Ging niet goed op.
Ja, ook niet.
Ik weet niet waar we eindigden, maar op een gegeven moment stonden we heel laag.
12 of zo.
Ja. En terwijl we eigenlijk wel, als je ziet welke spelers er allemaal rondliepen, was dat natuurlijk wel Feyenoord onwaardig.
Had dat niet gehoeven?
Nee.
Je bent nog een keer gewisseld. Wat was dit?
Nou ja, ik weet niet welke wedstrijd het is.
Feyenoord Heerenveen.
Beker, denk ik, of niet? Ik raakte een beetje gefrustreerd.
Met rechts?
Als je Feyenoord bent, dan hoor je natuurlijk alles hoort goed te gaan. En als je dan ook zelf niet goed speelt, dan heb je deze frustraties.
Is toch ook zo? Hoort het toch ook bij? Of
nou ja, je bent allemaal mens en achteraf denk je jou. Had niet helemaal nodig geweest, natuurlijk.
Nee, okay.
Maar goed, dat soort dingen gebeuren.
Ja. Toch? Denk jij toch ook, Gert-Jan? Of was het een heel...
Ik hoop dat als je gewisseld wordt en je dat niet verwacht dat je boos bent. En niet dat je juichend van plezier op de bank gaat zitten.
Ja. Ja. Dus je vond het wel mooi eigenlijk, deze reactie?
Volgens mij zie je mij ook gewoon alweer naar het spel kijken. Dus ik heb het niet eens meegekregen.
Mooi.
Ja. Volgens mij niet alles mee willen krijgen.
Nee, dat is belangrijk. Hè? Een scheidsrechter en een trainer moeten op het goede moment net even de verkeerde kant op kijken.
Ja. De andere kant.
Dat kon je.
Ja, als dat kan wel, ja.
Ik heb iemand ook wel eens een bal tegen in de jeugd van Ajax zeggen, de trainer aan zien schieten. Dat was een iets ander verhaal, denk ik.
Ja?
Ja.
Die keek ook de verkeerde kant op, maar die zag de bal dan.
Ja, nee, dat was een... Andy van der Meijden was dat.
Maar, dat was, dan weten we over wie we het, over wie we het hebben.
Ook bij Beckham en Ferguson, toch? Was,
Schoen.
Schoen.
Wel in de kleedkamer. Dus dat scheelde wel dat niet iedereen dat mee kon kijken. Maar als je het dan opschrijft in een boek, dan weet alsnog iedereen het.
Peter, jouw mooiste herinnering is ongetwijfeld dat kampioenschap met FC Twente. Ja. Een aantal bizarre dagen waarin je niet thuis kwam, zei je al.
Ja, het was ongelooflijk. Ja, we wisten ook helemaal niet wat er ging gebeuren natuurlijk. We waren nooit kampioen geworden, Twente. Dus we reden terug uit Breda. We hebben voor mij 7 uur overgedaan. Echt heel snel was het helemaal vol.
Bijna het einde van Theo Jansen geweest.
Ja.
Ik ging even een biertje halen in een andere bus.
Ja, die sprong...
Kampioenen maken Maaskant, of niet?
Ja.
Ja, want wie was trainer van NAC toen? Deze
periode? Ja.
veel laten optekenen toen. Dat je wel een stokje voor de...
Nee, ja, moet luisteren. Wij hadden toen een bepaalde rol. We werden natuurlijk gek gebeld door Ajax.
die continu aan het bellen waren.
Hoe bedoel je, gek gebeld?
Ja, we werden continu, al die spelers werden gebeld, trainers werden gebeld. Van, wat kunnen we doen en wat kunnen we nog hoe kunnen we zorgen dat jullie die wedstrijd...
Een zonbestemming of een iPad.
Wij hadden natuurlijk in die periode met NAC hadden wij gewoon een goede ploeg. En Twente was beter. Alleen wij kregen na 12 minuten volgens mij, kreeg Tjaba Verheer een onbegrijpelijke rode kaart. Ja, in die zin onbegrijpelijk, het was volkomen terecht. Maar waarom die tackle maakte op de middenlijn ongeveer.
Maar waarom zei je dit van tevoren? Want dit heeft wel dit wat gedaan
ik,
bij
jou. Dat wordt natuurlijk ook meegenomen in de kleedkamer.
Heb jij wel eens een trainer gehoord die voor een wedstrijd zegt... joh, we gaan eens lekker verliezen. We gaan voor een kleine Nederland.
Nou, het is dat je het zegt, maar Kees van Wonderen die speelt natuurlijk tegen PSV aankomende week. Die werd gevraagd van, ja, nu PSV en gaan jullie proberen het kampioensfeest verpesten? En hij zei heel eerlijk van, het gaat heel lastig worden.
Ja, ik zit anders in elkaar.
Robert heeft wel vaker dat soort uitspraken. Ik heb met hem de kus gedaan, hij was de jongste. En dan wordt er gevraagd van wat je graag zou willen worden. Dan zegt hij bondscoach van Nederland.
En wat gebeurde er toen?
Kan nog steeds, maar...
Nee, het kan niet meer, toch? Of dat wel?
Nou, dat kan altijd. Hè? Iedereen wordt zomaar in één keer bondscoach. Maar dat klopt, Gert-Jan. Ik heb het samen de cursus gedaan. En ik ben altijd, heb ik me uitgesproken. Ik ben extravert. Ik kom voor mijn mening uit. En in dit geval ook. Ik vond ook dat wij... Twente had een betere ploeg, maar we hadden ook kunnen winnen thuis.
Nou ja, knock-out is natuurlijk gewoon altijd een lastige wedstrijd. Ja,
maar dit hing wel in de kleedkamer.
Nou, dat wordt wel onder de spelers al gebruikt. Wij werden wel altijd... We hadden natuurlijk McLaren, die was natuurlijk best wel wat gewend bij Manchester United. Dus wij werden echt... De buitenwereld werd echt voor ons totaal afgesloten, zeg maar. Trainingen. Het was altijd wij tegen de rest, zeg maar. Dus er werd niet veel over, alleen soms werd er wel eens een keer een klein dingetje besproken. En dat soort, dit herinner ik me nog, dus dit zal besproken zijn. Anders dan had ik me waarschijnlijk niet herinnerd.
Ja, mooi.
Dus,
Volgens mij werd die goal ook gemaakt uit die vrije trap.
Ja, klopt. Snoyel, heb ik mee gespeeld bij. Dus die gleed weg en toen kon het al heel snel niet meer. Ja, eigenlijk hadden we wel veel meer moeten maken, doelpunten, maar ja.
Was uiteindelijk klaar.
Wij hoefden niet meer.
En dan zit er toch in je hoofd dat feest wat eraan zit te komen natuurlijk.
We wisten niet wat er ging gebeuren. Nee. Dat al echt totaal niemand. Het feest was ook helemaal niks, zeg maar. Dat was helemaal niet geregisseerd of zo. Dat was helemaal niet,
Niemand had een idee hoe dat werkte. Dat
was wel het leukste.
Ja, we reden terug en we hadden 7 uur open gedaan. En op een gegeven moment moesten we overstappen in een bus en dat wilden ze niet. En ik zei, ja, maar dat is toch leuk, open bus. En toen zijn we toch gestopt en uiteindelijk kwamen we bij Grols uit.
Uiteraard.
En dat was eigenlijk helemaal niet zoveel geregeld. Iedereen was moe en de volgende dag hebben we natuurlijk het feest wel... We hebben natuurlijk wel een biertje gedronken met z'n allen, maar...
Maar bij elk benzinestation sloeg ook Theo Jansen er ook bij het bier in, of niet?
Ja, dat was vrij snel op eigenlijk, dus er was te weinig ingekocht. Ja. Dus we hadden contact met de bus achter ons. Daar zaten de spelersvrouwen en de trainers, daar zaten de sponsoren in. Dus we hadden gebeld, van, hebben jullie nog bier? Dus ja, zei, wij hebben nog wel bier. Dus zei Theo, nou, dan gaan we dat halen. Maar die bus die reed gewoon. Hij zei, ik spring eruit. Ik zei, Theo, dat kan toch niet? Je kan er niet uit een rijdende bus springen?
Ja, die bus die reed 5 km.
Ging ook om.
Ja.
Ja. Ja. Ging hem even te snel.
Ja.
Hij reed 5 km/u, maar zelfs dat was te snel.
Ja, maar had ik natuurlijk ook niet de snelste. Nee,
je hebt een soort natuurkunde nodig om dat te begrijpen. Hoe
Maar je doet ook eigenlijk wel gekke dingen. Want je zit zo in de euforie dat je eigenlijk soms domme dingen doet. Denk van, wat heb ik gedaan? Ja. Theo deed dat natuurlijk ook. Ik sprong gewoon de bus uit.
En wat deed jij dan voor doms, achteraf?
Ik deed dat bier weer eraan aanpakken, volgens mij, van Theo.
Jullie waren nog niet heel ervaren in het vieren van kampioenschap.
Nee.
Bij de heren van Twente, bij de vrouwen van Twente, weten ze wel hoe dat werkt.
Ja.
Die kunnen aankomend weekend, dankjewel Sanne, kunnen zij kampioen gaan worden. Voor de 9e keer?
Ja, het is ongelooflijk. Eigenlijk is Twente by far de beste Nederlandse ploeg als het gaat om vrouwenvoetbal. Mensen vergeten dat zeker dit jaar wel eens. Omdat Ajax zo goed heeft gedaan in de Champions League. Heel veel aandacht heeft gekregen.
En vorig jaar natuurlijk kampioen werd.
Ik hoor heel veel aandacht.
Mij maakt het niet uit hoor. Maar ik kan me voorstellen, als je Twente een warm hart toedraagt... dat je denkt, waarom gaat het eigenlijk zo weinig over Twente?
Ja, nou, dat snap
Want ze
ik.
Staan gewoon dik boven Ajax al het hele jaar. Het is eigenlijk al het hele jaar wel vrij duidelijk dat Twente kampioen gaat worden. En ze zijn ook gewoon... onverslaanbaar zijn ze dit jaar niet. Dat waren ze vorig jaar eigenlijk gek genoeg meer. Toen werden ze geen kampioen. Dus het is een beetje een gek seizoen. Dat moet ik misschien wat meer uitleggen. Maar dit jaar winnen ze gewoon niet met 7-0 bijvoorbeeld. Dat ze vorig jaar wel deden. En nu is het gewoon ietsjes 1-0, af en toe 2-0, 3-0. Iets degelijker. Maar wel gewoon met kop en schouders.
Wat moet er dan gebeuren dan aankomend weekend? Spelen ze tegen de vrouwen van Utrecht. Wat moet er gebeuren om kampioen te worden?
Nou, het verschil is 7 punten. Dus het zijn nog 3 wedstrijden. Ja. Dan kan je rekenen.
Dus
dan
wat moet er gebeuren om kampioen te worden?
Als je wint, dan ben je kampioen. Als je gelijk speelt, ben je nog niet kampioen. Toch? Nee, dan ben je nog niet kampioen.
Max, help even. Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja. 7 plus 1...
Winnen.
Dan is het 5 punten... Nee, dan moet je winnen.
Atmos.
Sorry, hallo. Ja. Ze moeten winnen, dankjewel. En dat gaan ze ook wel doen, denk ik, hoor. FC Utrecht is doen weer mee dit jaar voor het eerst.
Makkelijk. Wordt makkelijk voor mij.
Maar jullie kunnen het zo meteen makkelijk invullen.
Ja.
Ja, luister goed mee ook, Tim.
Ja, kampioenswedstrijden zijn. Jij volgt Twente vrouw toch op de voet?
Ja. Nou, dat niet, maar...
Maar dan gaan ze gewoon weer winnen. En het is eigenlijk wel heel belangrijk voor hun, want... Als je eerste wordt in de vrouwen, dan krijg je een soort makkelijkere route naar de Champions League toe. Als je tweede wordt, krijg je een moeilijke route naar de Champions League.
Ze zijn nog niet geplaatst dan?
Nee, nog niet. In Nederland niet. Alleen de grote landen krijgen de eerste meteen een ticket. Maar Twente heeft dit jaar bijvoorbeeld geen Champions League voetbal gehaald. En dat was echt een grote, grote smet op het seizoen.
Tegen Hekken?
Tegen Hekken, de allerslechtste wedstrijd die ze ooit gespeeld hebben. En
ik kan het zeggen, want qua tegenstand dat Ajax het wel haalde, dat was natuurlijk... Zij hadden op papier de moeilijke, maar uiteindelijk achteraf gezien ook de makkelijke route eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel, een beetje. Ja, dat is eigenlijk wel waar. En Twente met BK Hekken, die hebben het overigens nog wel goed gedaan, hoor. Maar dat was precies wanneer de fans naar het stadion kwamen. Wanneer het ook live werd uitgezonden. Het was echt zo de wedstrijd. En iedereen... zakte door het ijs. Dus ze hebben ook gewoon nog niet helemaal die bravoure van het spelen van zo'n wedstrijd, heb ik het idee. Maar in de Eredivisie doen ze het al jaren geweldig en hebben ze daar weer helemaal geen last van.
Betekent dat nu ook dat ze kampioen worden, dat ze helemaal worden leeggekocht door buitenlandse competities?
Nou, leeggekocht heb je het natuurlijk in het vrouwenvoetbal
niet.
Nee,
maar je snapt wat ik bedoel.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, er zijn eerder meiden die gaan. Dus het is niet per se dat het heel erg... Er zijn wel twee meiden. Caitlin Dijkstra gaat naar Wolfsburg en ja, kaptein gaat naar Chelsea. Kaptein is het grootste Nederlandse talent ongeveer op de Nederlandse velden. Maar dat wisten we eigenlijk het hele jaar al. Want ze hebben al heel vroeg getekend, maar ze mochten nog één jaar hier soort van opwarmen. En dan
ja, ze zijn weer verhuurd aan Twente, toch?
Ja, precies. Verhuurd aan Twente. En dan mochten ze dan nu weer door. En Renate Jansen is de aanvoerder en ook een oranje leeuwin. En iedereen wil weten waar ze heen gaat, maar ze houdt haar mond nog dicht. Dus dat is nog afwachten.
En hoe komt het dat Twente zo toonaangevend zit voor eigenlijk afgelopen jaren?
Beleid. Komen we toch een beetje terug. Want René Roort...
Moet goede spelers hebben. Waarom gaan die spelers allemaal naar Twente dan? Is dat scouting of is dat geld?
Beleid. Echt, dat is het simpele antwoord. Want Ajax heeft meer geld. Maar zij zijn eigenlijk al vrij vroeg bezig om te kijken van... wat gaan we volgend jaar doen? Al in januari, december zijn ze daar eigenlijk al mee bezig. Je ziet vaak dat de beste speelsters uit de Nederlandse Eredivisie... uiteindelijk toch voor Twente kiezen. En niet voor Ajax bijvoorbeeld. Dat zag je bij Rijsbergen afgelopen jaar.
Maar waarom is dat dan?
Ik zit natuurlijk niet aan tafel bij de gesprekken tussen René Roort, dat is de technisch manager van Twente,
en Daphne
Koster, de vader van Jill Roort. Daphne Koster is dat bij Ajax. Mijn gevoel, en dat is puur gevoel, is dat het bij Twente iets aantrekkelijker wordt gemaakt, dat je belangrijker wordt gemaakt, dat Ajax toch denkt van de merknaam Ajax trekken we je wel aan, maar dat het toch... Maar toch vaak denken van...
Twente is natuurlijk wel begonnen eigenlijk, hè, met vrouwenvoetbal. Ja. Münsterman is natuurlijk wel degene die echt... vrouwenvoetbal een beetje op de kaart heeft
gezet. Met zijn dochter meedeed.
Ja, omdat zijn wel daardoor...
Eigen belang.
Ja, maar ja.
Gedeeltelijk, zeker.
Maar dat maakt mij niet zoveel uit.
Daardoor is wel begonnen. En Twente heeft vanaf dat moment wel gelijk een hele goede naam gekregen. En dat houden ze gewoon. En ze worden inderdaad kampioen heel vaak. Dus dat heeft natuurlijk wel een aantrekkingskracht.
Dan heb je wel een verhaal. Maar ik denk wel, eerlijk gezegd, dat Twente er ook wel heel goed gaat doen... als dat sportkamp wordt verbouwd. Want ze spelen nu nog echt op een... Ja, het sportpark Diepman, maar dat wordt dus nu helemaal verbouwd. Dus dan kan je daar ook weer een beetje meer
speelsen mee aanbrengen. Niet in Hengelo?
Ja, dat is... Nee, dat is...
Sportclub Enschede spelen ze toch?
Ja, nu. Ja, maar daar, dat is tijdelijk omdat het dus verbouwd wordt waar ze speelden. En dat is het enige wat je bij Twente, waarvoor ik nog zou denken van... het is misschien mooier om op de toekomst te kunnen spelen of in de arena dan bij Twente. Maar daar zijn ze dus ook nu aan het werk. Dus wat dat betreft doen ze het gewoon wat dat betreft.
Dat is wat van die Blanke Schoen, zeg maar, stadionnetje.
Nee, ja,
ik weet niet of dan wilden ze toen van alles...
Het zou voor Twente, maar dat geldt voor elke club in het vrouwenvoetbal heel mooi zijn... als er een stadionnetje was waar 3000 man in kan.
Twente gaat er terug naar de roots, die gaat er terug naar de oude Diekman. Dan gaan ze toch helemaal verbouwen, ook voor de jeugd.
Ja,
dan krijg je een heel trainingsgymnasium.
Mooi.
Ja. Er zitten in ieder geval een hoop aan te komen. Dus bij de recordmeister van Nederland. Aankomende... Wanneer is dat? Zondagochtend, hè?
Ja,
dan gaan ze om 11:45 de kampioenswedstrijd spelen tegen Utrecht. Dat dus zondag. Jij bent erbij, of niet?
Ja.
Lijkt me wel. Straks zijn we terug, dan gaan we voorspellen. En we zijn heel erg benieuwd wat er allemaal aan zit te komen dit weekend. Er zijn dus wedstrijden in de keukenkampioen-divisie en in de Azerion vrouwen-eredivisie. We horen zo wat daar gebeurt. Welkom terug in de voetbalkantine. Het laatste deel. We gaan ons klaarmaken voor de aankomende wedstrijden die eraan zitten te komen. Straks gaan we voorspellen natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd hoe Peter en Tim alles gaan inschatten wat eraan zit te komen. Maar eerst toch even, Tim. Je hebt gewoon tegen Messi gespeeld, hè?
Ja, ook nog.
2000, ja, ook nog. Ja, 2006.
Ja, ja,
ja. Ja, ik zat vanochtend even die beelden nog terug te kijken. Maar wat was dat allemaal? Riquelme, Tevez, Messi, Tim de Klerk.
Ja, ja, hetzelfde rijtje. Nee, dat was een supermooie ervaring. Ja, dat je die wedstrijd mag spelen in een vol stadion op een WK. Ja, dat,
was dat jouw meest stressvolle wedstrijd ooit?
Nee, nee. Eigenlijk niet.
Nee.
Nee.
Dus Tim heeft eigenlijk Messi groot gemaakt.
Ja.
Als een van de weinigen van scoren weet af te houden, toch?
Ook dat, ja.
Ja, we hebben geen kans gehad, volgens mij. Het werd 0-0. Het was in dat opzicht een saaie wedstrijd, maar...
Waar was dat dan? Welke ding?
WK 2006.
WK 2006.
Ik ben wel benieuwd. Dat was niet zo'n stressvolle wedstrijd. Het was dan wel stressvol. Of kende je dat niet in het voetbal?
Nou ja, natuurlijk wel wedstrijdspanning. Maar op een gegeven moment ben jij bezig in die wedstrijd. En het was niet mijn eerste wedstrijd. Maar, ja. Dus, maar goed, ik stond ook niet tegen hem persoonlijk. Hij stond volgens mij meer op 10. Maar goed, het waren allemaal geweldenaren daar bij Argentinië. Dus dat,
naam,
niet zo, dat maakte niet zoveel uit.
En uiteindelijk later dat toernooi had je natuurlijk die slag van Nuremberg. Waar jij stond op de bank. Hoe was dat op vanaf de bank te zien dat ongeveer je hele elftal geel krijgt?
Ja, goed. Ik dacht elke keer nadat zij kregen natuurlijk elke keer eerst de rode kaart, Portugal. Ik denk, dan gaan we nu die wedstrijd winnen. En ga je toch naar een kwartfinale WK. Uiteindelijk ook Van Bronckhorst die rood kreeg. En dat had voor mij natuurlijk ook een hele andere kwartfinale geweest. Want dan had ik waarschijnlijk gewoon gespeeld.
Daar dacht je dan toen al aan?
Nee, daarna...
Klein vuistje, rode kaart.
Nee, maar wel...
Zo zit het.
Ik weet nog, we misten heel veel kansen. Het is gewoon een desastreuze nederlaag. En dat is ook op het EK 2008 tegen Rusland ook. Dat zijn wel dingen waar je toch bij bent. En dat je toch een soort kans hebt om een hele grote prijs te winnen.
Ging je mee in de gekte op de bank met die wedstrijd? Want als je dat de volgende dag als niet-Nederlander staat terug te kijken... het was een verschrikkelijke wedstrijd.
Ja. Nou ja, die Portugezen waren natuurlijk ook heel vervelend. Dus als bank zijnde bij elke overtreding, fluitje van de scheid... die bank van Portugal ging het veld in. En op een gegeven moment wij ook allemaal. Dus... Ja, achteraf is dat natuurlijk een wedstrijd die de geschiedenisboeken ingaat als geen hele mooie. Maar...
En in die periode was Van Basten ook de bondscoach dat jij erbij zat. Hoe was dat?
Ik was niet een basisspeler. Dus ik was in principe altijd heel blij dat ik daar weer bij mocht zijn. Hij was een hele rustige trainer en...
Maar relatief beginnend nog.
Ja, wel heel
nog.
Onervaren. Ja. Ja,
dus, merkte je dat?
Nou ja, hij hield het altijd heel simpel. En als ik dat vergelijk met een Louis van Gaal, dan zat daar wel een heel groot verschil in. Die was met allerlei dingen bezig, details, alles. En hij hield het eigenlijk heel simpel. Misschien moest je dat ook wel doen. Want je hebt hele grote spelers waar je mee werkt. Ja, dan hoef je eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Dus,
hij heeft ook wel eens gezegd, ik was gewoon verbaasd dat sommige spelers niet konden wat ik kon. Heb jij dat wel eens gemerkt?
Dat weet ik niet.
Ik? Ja, dat, nee, dat hij zegt, hoe kan je nou niet een bal zo over de keeper in de verre hoek schieten?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat de spelers die daar toen speelden van een heel hoog niveau waren. Dus misschien
was hij een trainer van iemand
anders. Niet bij het Nederlands elftal, denk ik.
Nee.
Ja, Van Persie was toen natuurlijk ook een van zijn belangrijke spelers. Van Basten trainer geweest bij Heerenveen in zijn begin. Nu schijnt Van Persie dus ook onder in gesprek te zijn met Heerenveen. Gert-Jan, het verbaast je nogal.
Is dat zo?
Ja, zeker weten. Ja.
Stellig.
We waren met z'n tweeën in Almelo. Toen zei je tegen me, ik vind het toch wel opvallend dat ze bij Van Persie uitkomen.
Ja, maar dat had te maken met dat de eerste twee andere namen de ronde deden. Stijn en Rick Kruijs. Ik zeg, als je dan naar een profielschets gaat en je komt dan ook weer Van Persie uit. Ik zeg, dan is het wel een heel breed profiel. Zelfs Robert en ik nog in aanmerking komen om trainer van Heerenveen te worden. Nee, maar je schat in als directie van hoe gaat het team er volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid uitzien. Hè, binnen de mogelijkheden die we hebben. Wie gaat er weg? Wie komt er eventueel bij? Hebben we in het scouting een aantal jonge talenten? Of zijn het juist wat oudere ervaren spelers die we erbij moeten hebben? Nou, en dan zoek je daar een trainer bij die daarbij past. En dan zijn er wel trainers die min of meer eenzelfde carrièreplan hebben. Opbouw. Of bepaalde gelijke kwaliteiten hebben. Misschien wel wat een ander karakter wegbrengen. Maar als je kijkt naar Kruis, Stijn en Van Persie...
Dat is niet echt een leiding.
Daar zit niet echt een overeenkomst in. Dus dat is een getuige van weinig profielschets... van dat ze precies weten wat voor trainers ze nou eigenlijk zoeken.
Ja, dus het zit meer in dat de onduidelijkheid bij Heerenveen momenteel... dat je dat verrast, zeg maar, dat ze...
Ja, het verrast mij de drie uiteenlopende namen die naar buiten komen. Hè. Sowieso vind ik het al heel apart dat je nog voordat Verwonderen bekend heeft gemaakt dat er afscheid wordt genomen. Dat ze al gezien worden in Wolvera in een hotel. Dat is eigenlijk nooit done. Ik heb er wel gesprekken gevoerd eerder in het seizoen, maar dan kwamen ze bij mij thuis. Nou, er was geen...
Dat ziet niemand.
In Jubbega, nee.
In de blokken.
Wat zou je als ervaringsdeskundige het aanraden aan Van Persie? Het is natuurlijk voor ons nog een beetje onduidelijk het beeld bij de trainer Van Persie, maar de eerste stap in het hoofdtrainerschap bij Heerenveen.
Ja. Ja, er zitten altijd twee kanten aan. Hè. Het is je kunt het dus beschouwen als een ervaring opdoen. Hè. Het is toch weer een stapje hoger als wat hij nu heeft. Hij heeft nu de onder 18, geloof ik, onder zijn hoede. Aan de andere kant moet je ook goed laten informeren wat de mogelijkheden zijn. Hè. Want hij is natuurlijk wel wat gewend. 1 als speler, maar 2 ook nu als trainer. Hè. Een geweldige accommodatie waar hij de talenten kan trainen. Ook wel jongens die erg talentvol zijn. Ja, bij Heerenveen is al de laatste jaren niet meer bij de top 5 of de top 8. Hè. Ze hebben heel veel moeite om ze te plaatsen voor de play-offs, als ze al plaatsen. Financieel hebben ze nog wel ook de nodige problemen om de touwtjes rond te krijgen. Dus je moet als trainer, als je ergens instapt, vooral je eerste club, hè. We hebben het aan Dirk Kuyt gezien, is het niet onbelangrijk. Jij had het ook over degene waar je het samen mee doet, de technische directeur. He, dus ja, daar moet je goed gesprek mee hebben, daar moet je goede afspraken mee maken. En dan nog blijft het altijd een risico.
Ik zal eens een rare gedachte die bij me opkomt nu. Ik hoor Gert-Jan erover praten.
Kan het? Want het is half zeven.
Heel kort, ik zou Michele Santoni naar Heerenveen laten gaan en Van Persie naar Dordrecht. En laat hem daar eerst zijn vlieguren maken. Met spelers van Feyenoord, die hij al kent. Daar kan hij het vak leren, iets meer in de luwte. En Van Persie heeft echt wel een grote naam genoeg om uiteindelijk dan weer de stap te maken naar de Eredivisie. Ook als hij ietsje minder presteert met Dordt.
Alle punten die Gert-Jan aanhaalt met betrekking tot Heerenveen qua verwachtingsmanagement, minder accommodatie, minder financiële middelen, dan ga je heftig de andere kant op.
Maar kijk naar Van Wonderen. Die gaat van Go Ahead naar Heerenveen toe. Ja, met ook het idee van, nou, dat is weer een stapje hoger op. Ja. Een grotere club, meer mogelijkheden. Nou ja, kijk waar de stand van de ranglijst. Hè. Go Ahead is Heerenveen voorbij. Zo simpel is het.
Ja. Ja, dat is de realiteit.
Peter, heb jij in je carrière wel eens een moment gehad en dat je dacht later van waarom deed ik dat nou precies? En om precies te zijn, een Johan Cruijffschaal wedstrijd?
Ja, ik weet waar je bedoelt.
Wat was dat?
Ja, een klassieker in het Nederlands voetbal. Dat voornamelijk.
Ja, het is natuurlijk, ik word ouder en ik heb natuurlijk wat jonge kinderen, dus altijd... komen die kinderen erachter dat ik gevoetbald heb, zeg maar, wat later nu.
En dan, Google jou.
Als je mijn Google, dan is dat, ja... alleen dit beeld komt altijd als eerste naar boven. En toevallig ben ik van de week nog gevraagd voor een programma. Ik denk, nou, dit gaat over NEC Feyenoord en dan ging het over de Zwalbe.
Voor je de Zwalbe?
Ja.
Na al die jaren, ik begrijp nog steeds de woede bij de Ajax-Zieterietjes. Je zou toch moeten lachen als dit voor je neus gebeurt?
Ja, ik moet ook zelf heel hard lachen. Ik vind dat echt fantastisch ook om te zien.
Maar vooral omdat het zo totaal niet bij jou past als speler.
Ja, totaal niet. Alleen... Ja.
Dat dacht ik.
En toch ga ik je nu zeggen, niemand gelooft me, maar ik werd heel licht geraakt.
Ja. dacht ik ook al, Peter.
Ik werd heel licht geraakt.
En dat besefte jij anderhalf seconde later?
En ik dacht, anderhalf seconde later besefte ik dat ik die bal eigenlijk niet meer kon halen. En het was natuurlijk spannend, dus ik wilde winnen. Dus natuurlijk achteraf slaan natuurlijk helemaal nergens. Maar, en dat is wat ik eigenlijk bedoel, soms doe je dingen waar je eigenlijk denkt... Ja, maar je deed alles om te winnen. En ik denk, misschien kan ik nog iets uithalen. Ja.
Het spreekt ook wel weer voor je dat je alles doet om te winnen.
En ik was gewoon heel slecht in, eigenlijk.
Ja.
Dus ik ben eigenlijk heel slecht in een Zwalbe. Dus
ja, dat is in je voordeel.
Daardoor is het heel goed gelukt, eigenlijk.
Nou, jullie mogen de competitiefheid laten zien bij het voorspelbord.
Ja, loop vooral de kant op.
Heel lastig.
Ik net in laten...
Kijk of je daar wel...
Ben je ingeluisterd, Tim?
Links en rechts.
Oké.
Nou, pak allebei rustig een pen en dan mogen jullie daar... Want, de voorspelling gaan doen. Er zijn, dus we beginnen met een vrouwenwedstrijd, de kampioenswedstrijd.
Maar ik zie niet uit kijken, want de finale, stel je dat het gelijk is. Dat kan natuurlijk. Na verlenging is het
gelijk. Gelijk, dan heb je
want
volle
punten. Want ik denk dat we dan
En mag gelijk. Een kans maakt naar...
Ja, mag ook gelijk zijn, Peter, absoluut. Ja.
Er zitten wel een paar wedstrijden bij.
Ik begin maar bovenin.
Wat is er een wedstrijd erbij die kunnen beslissen over de keukenkampioen-divisie?
Ja.
Twente kampioen.
Kampioen.
Kijk, ja. Goed geluisterd naar Sanne. Verstandig. Ja.
Kijk. Ja. Volgende wedstrijd.
Ja, we gaan iets sneller. Ja.
Jullie mogen gelijktijdig. Hoor. Ik ga het gewoon benoemen wat jullie allemaal aan het opschrijven zijn. NAC wint uit bij Den Bosch. En Tim denkt aan een gelijkspel.
Ik moet heel eerlijk zijn, moet ik naar de ranglijst kijken nu. Want,
Telstar Emmen. Telstar in vorm.
Ja, Telstar thuis. Ik ben toch...
Kijk, gelijkspelletje. Het zijn niet veel met elkaar eens. Dordrecht, Topos.
Zal ik eerst?
Ja.
Afkijken. Volgens Robert Maaskamp de nieuwe ideale werkgever voor Robin van Persie.
Nou, we hebben het over gehad dat
allebei zeggen
thuis de meeste winnen. Dus,
Rode JC De Graafschap, kraker vandaag. Met oog op rechtstreeks promotie.
Heel spannend.
Rode JC in een gelijkspel. ADO Eindhoven.
Ik vind het wel lastig.
ADO heeft het ook lastig. Toch denkt Tim dat ze gaan winnen.
Ja, maar ik denk dat het een kruisje wordt.
Gelijkspel. MVV Willem II.
Ja, belangrijk voor Willem II natuurlijk.
MVV wel in vorm. Beide denken dat Willem II wint. Groningen Cambuur, tot slot. Ja, in de keukenkampioen-divisie.
Groningen.
Beide zeggen Groningen. En dan de bekerfinale. Feyenoord NEC.
Ja, dan ga ik...
Maar
na verlenging gaan we...
Gelijkspel, dan heb je bij de definitie volle punten.
Ja, ik denk
dan moet je het nu even laten optekenen. Verlengen en...
Penalties gaat NEC winnen.
Zo.
Oké dan.
Ja. Tuurlijk, zullen ze.
Spannend.
Het zal een mooie wedstrijd worden dan.
Alle reden om te gaan kijken. Die wedstrijd die gaan we om zondag om 6 uur uitzenden. Vanaf 4 uur begint de voorbeschouwing. Bedankt allemaal. Fijn dat jullie er waren. Dit was de voetbalkantine voor dit moment. Hierna ESPN Vandaag. Voetbal op vrijdag. Voetbalpraat. Weer ESPN Vandaag. Het gaat het hele weekend gewoon door. We hebben natuurlijk die bekerfinale dan nog op zondag. En de titel... wedstrijd voor Twente, ook op zondag. Mooie vrijdag, mooi weekend en heel graag tot volgende week.
De voetbalkantine werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.